Omroep Delft. Jouw stad,
jouw omroep. Dit is Kerk in Delft. Omroep
Delft. Goedemiddag luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Kerk in Delft. Het wekelijkse programma van de Delftse kerken voor iedereen die luistert in Delft en omstreken. Uw presentator vandaag is René Strengelt. En we hebben weer een interessante uitzending. We hebben twee gasten aangeschoven. Zijn al Martijn van der Boogaard. Hij is directeur van de Gereformeerde Zendingsbond. Mondvol.
Klopt.
Ja. Misschien een associatie ook met dingen die meer bij het verleden horen dan waar mensen nu mee geconfronteerd worden. Maar dat is ook wel interessant om te horen wat de Gereformeerde Zendingsbond heden ten dagen doet. Dus welkom.
Dankjewel.
En onze tweede gast is Anne de Kok. En zij is actief onder andere geweest vorige week in de Week van Gebed. Altijd een van de vaste gezichten, ook in heel de week. En we gaan napraten over de Week van Gebed. En ook nader met haar kennis maken. We gaan praten met Martijn van der Boogaard. Hij is hier aangeschoven. Hij werkt voor de Gereformeerde Zendingsbond. En misschien goed dat je even vertelt wie je bent, Martijn.
Ja, nou ja, mijn naam heb je al genoemd. Ik ben in 1993 in Delft geland voor mijn studie. Ben dus inmiddels al 30 jaar Delftenaar, wel met een onderbreking van 8 jaar. Toen wij van 2008 tot 2016 zijn wij via de Gereformeerde Zendingsbond uitgezonden geweest in Malawi. En ik vind het bijzonder dat ik sinds een jaar of 3 daar ook als directeur nu mag werken.
Ja.
En in Delft verbonden ook met de PKN, met de Matthäus wijkgemeente.
Oh ja.
Al ja, zeg maar sinds ongeveer 93, dus ook al zo'n 30 jaar.
Ja. Ja. En even voor de luisteraars die misschien helemaal geen beeld hebben bij een Gereformeerde Zendingsbond, wat moeten we daaronder verstaan?
Nou, het is een oude organisatie binnen de Protestantse Kerk, opgericht in 1901 en destijds gericht om zending, om het evangelie, om het goede nieuws van de Bijbel wereldwijd te brengen. In dit geval in het begin in Indonesië, in de tijd zeg maar dat Indonesië nog een kolonie was van Nederland. In de loop van de jaren, in de loop van die bijna 125 jaar, in steeds meer landen op de wereld actief geworden om naar het goede nieuws te brengen met woorden en met daden.
Ja, en hoe ben je daar terechtgekomen? Zeg maar, je wordt niet zomaar directeur van zo'n organisatie.
Nee.
Wat is je weg erheen? Je noemde al Malawi.
Dat klopt inderdaad. Ja, nou ja, ik denk dat een belangrijke lijn mijn vrouw was. Mijn vrouw is arts en had eigenlijk al vanaf haar jeugd een verlangen om in het buitenland te werken, in Afrika. Zij is zelf in Zuid-Afrika geboren destijds, heeft daar jaren gewoond en is in Nederland verder de middelbare school gedaan. Ja, en toen wij elkaar ontmoetten zijn we daar voor in gesprek gegaan en ja, dat verlangen heb ik mijzelf eigen gemaakt, zeg maar, in de loop van de tijd. Dus in 2004 zijn wij ons gaan oriënteren op van, nou, zou dat iets voor ons zijn om in het buitenland te werken? Om mensen die het veel minder hebben dan wij te helpen. En dat wilden we graag doen, omdat we dat ook als onderdeel zagen van onze roeping als christen. Om mensen die in nood zijn, mensen die het veel moeilijker hebben dan wij, te helpen met onze gaven en talenten.
Ja. Ja.
En zo is dat pad begonnen.
Ja, precies. En wat was jouw plek erin? Ja, vrouw was arts.
Ja, ik ben opgeleid aan de TU Delft. Ik werkte bij KPN en later in het bedrijfsleven, andere plekken in het bedrijfsleven. Ik ben als adviseur met haar meegegaan, zei ik al in het begin. En ik ben daar de kerk gaan helpen op verschillende vlakken. In het begin met het gezondheidszorgprogramma van de kerk, maar later ook meer met het kerkenwerk zelf, met de gemeenten. Helpen om gemeenten te versterken als het gaat over hoe ze kerk zijn in hun eigen omgeving.
Ja. Ja, en wat is dan voor jou de motivatie geweest om te zeggen van ik wil zo'n organisatie ook wel een soort van leiden?
Ja. Ja, dat is iets wat op je pad komt natuurlijk. Kijk, het heeft echt mijn hart, zeg maar, om kerken wereldwijd te helpen om dienstbaar te zijn in hun eigen omgeving. En ik heb dat dus een tijdje, zeg maar, met de voeten in de modder kunnen doen in Afrika. En op een gegeven moment ben ik weer teruggekomen naar Nederland. Ben ik in Nederland bezig gegaan om gemeente in Nederland daarmee te helpen. Hoe ben je een naar buiten gericht gemeente? En toen deze vacature langskwam, heb ik zoekend en biddend gekeken of dat bij mij paste. En ik vind het gewoon heel mooi dat ik dat nu wereldwijd mag doen.
Ja, dus eigenlijk heb je een functie waarbij je betrokken bent bij projecten in allerlei landen.
Klopt. Dat is natuurlijk het voorrecht. We zijn actief in 34 landen wereldwijd. Dus je krijgt een breed beeld van wat wereldwijd wat kerken aan het doen zijn om mensen te bereiken met het goede nieuws.
Ja. En wat leer je daarvan? Als je zo vast heel veel, maar kan je daar wat dingen van noemen? Van...
Ja, ik was vorig jaar, eind vorig jaar in Costa Rica. We werken daar samen met een kerk in de hoofdstad die heel veel werk doet onder jongeren die het heel moeilijk hebben. Jongeren met een drugsverleden, jongeren die op straat terecht zijn gekomen. Ik sprak de predikant van de gemeente die dat werk is gestart. Wat mij dan raakt, zeg maar, is gewoon die enorme betrokkenheid op hun omgeving. Ik denk, zeg maar, dat ik, als je in Latijns-Amerika met kerken praat, dat een soort gemene deler is. Dat je gewoon merkt dat ze altijd naar buiten gericht zijn. En hij had dat. Hij was eigenlijk voorganger van een gemeente die het iets goed voor elkaar had. Eigentijdse diensten, veel jongeren trok. En hij had het gevoel van ik weet niet of ik nou met de juiste dingen bezig ben. Hij vertelde zijn roepingsverhaal of zijn omkeerverhaal, waarin hij zei van maar het gaat niet om een mooie gemeente zijn voor de gemeenteleden die er al zijn. Het gaat om naar buiten gericht gemeente zijn. Dat raakt mij, zeg maar. En dat werd gewoon getriggerd doordat er kinderen aan zijn deur kwamen die het moeilijk hadden, die om eten vroegen. En in eerste instantie gaf hij ze wat. En toen dachten we, dit klopt niet. En toen is hij met ze meegegaan, toen ze de tweede keer kwamen. En toen zag hij hoe ze leefden. Hij vertolkte het zo, zeg maar, als je van je ezel afkomt, zoals de barmhartige Samaritaan, dan gebeurt er iets.
Ja.
Dat vind ik heel mooi.
Ja, dat sluit heel mooi aan bij de week van gebed. Want we hebben vorige week ook heel de week de barmhartige Samaritaan centraal gezet.
Ja.
Ja, en dat is dus een stukje van zending, zeg maar. Niet alleen maar praten over of denken over, maar gewoon concreet het doen.
Klopt. En het is een voorrecht, zeg maar, dat je dat je daarbij betrokken kan zijn. Want eigenlijk moet ik zeggen, wij kunnen wat helpen. Er gaan mensen heen om ze te helpen, om hun werk vorm te geven. Maar ik moet zeggen, je leert er minstens zoveel van. We proberen iets van die inspiratie juist ook weer naar Nederland te halen.
Ja, precies. Want wat zijn nou dingen, stukjes inspiratie waarvan je zegt van, dat kunnen we in Nederland wel echt heel goed van leren.
Dat hele specifieke verhaal, zeg maar. Daar zat een echtpaar dat door ons werd uitgezonden, door de GZB, dus de Gereformeerde Zendingbond, werd uitgezonden naar Costa Rica om daar te helpen bij de opzetten van een deel van het werk. Zij werden uitgezonden vanuit de beeld. En zij zijn vervolgens met hun eigen diaconie in gesprek gegaan. Van maar wat leren wij hier nou van? Als je dit nou ziet gebeuren, wat betekent dat nou voor ons? Die zijn toen is nog eens een keertje gaan kijken van maar wat hebben wij eigenlijk allemaal in huis? En welke gebouwen hebben we? En moeten wij dat ook niet veel meer ter beschikking stellen voor de buurt? Op die manier zie je dat inspiratie meer is dan, wat mooi. Wat inspirerend dat ze het daar doen, maar dat het dus aanstekelijk werkt en mensen het ook hier zijn.
Ja, precies. Want je kan zeggen van in Zuid-Amerika doen ze het met, of Latijns-Amerika doen ze het met weinig middelen.
Ja.
En weten ze toch die slag te maken, echt iets te betekenen voor een omgeving.
Precies. Ja.
We hebben ontzettend veel middelen als kerk in Nederland.
Ja, klopt.
En wat doen we daarmee?
En ik moet zeggen, dat vind ik dan inspirerend en dat gun ik, zeg maar, iedereen. En ik denk, zeg maar, zelf dat we. Ja, in Nederland kunnen we heel druk zijn als gemeente met zorgen dat we de zorg voor onze eigen leden. Maar ik denk dat uiteindelijk de kerk geroepen is om naar buiten te gaan en het goede nieuws te delen.
Ja, precies. Ja, dan hoor ik je een aantal keer het woord helpen noemen. Dus 125 jaar al Gereformeerde Zendingsbond. Begon in de tijd dat Indonesië een kolonie was.
Klopt.
Er zit natuurlijk heel die, waarschijnlijk ook die lading in van de Nederlanders die daar ook een beetje gaan vertellen hoe het moet.
Zeker.
Ja. Hoe is zending veranderd in die tijd? En hoe ziet dat er nu uit, nu je zeg maar de koloniale tijdperk al lang voorbij bent?
Ja, dat is, ik denk zeg maar dat we afgelopen tijd zijn wij bezig geweest met de kerk in Kenia om terug te blikken op 60 jaar samenwerking die wij met hen hadden. Dat is een proces geweest van 10 jaar, waarin we eerlijk over en weer hebben, nou ja, elkaar in de ogen hebben gekeken en hebben gezegd van ja, wat... Ja, misschien waren alle intenties goed, hè? Dat is denk ik, je merkt gewoon van ja, we gaan daar heel idealistisch heen en we hebben het gevoel van nou, we hebben echt iets goeds te brengen. Tegelijkertijd hebben we gewoon eerlijk gezegd, en we zijn ook over mensen heen gewalst en we hebben naar ze gekeken alsof ze niks zelf konden. En ja, in moderne termen zou je kunnen zeggen, tegenwoordig hebben we het wel over curling-ouders. Nou, wij waren een soort curlingkerk, zeg maar, ja, die het voor de anderen ging regelen en
het nieuwe
ja, hun
kerk
klein hield eigenlijk.
Ja,
zeg maar.
Precies.
Ja, en dat, nou, dat soort dingen hebben we, of dat soort dingen, ik bedoel, dat was best wel een fundamentele constatering. En ook wat we, de kerk die wij hielpen in Kenia, was opgericht door de Zuid-Afrikaanse kerk, had echte leden gehad onder apartheid. Nou, wij als Nederlanders zeiden van nou, zo gaan wij het niet doen. Maar we hebben geen aandacht besteed aan de voorgaande 60 jaar. Mm. Aan pijn die zij hebben gehad, ja. Zeg maar, van het feit zeg maar, dat zwarte mensen niet de drempel over mochten komen van de blanken.
Okay, ja.
Behalve om schoon te maken.
Ja.
Ook niet als ze gewoon kerklid waren. En dat kunnen we ons niet meer voorstellen. En wij als Nederlanders zeiden van nou, dat gaan we dus niet doen. We deden het ook echt anders, oprecht. Maar ja, daarmee poets je natuurlijk niet 60 jaar geschiedenis weg.
Nee.
Dus dat zijn wel dingen waar we eerlijk over zijn geweest en die zij ons ook hebben uitgesproken. Ja, van hun kant hebben zij ook aangegeven wat bij hun mis is gegaan en hoe zij ons hebben behandeld.
Ja.
Dat was heel indrukwekkend.
Dat was mooi om zo eigenlijk het verleden ook weer onder ogen te komen en een stukje verzoening daarin te vinden.
Precies, en dan spreek je natuurlijk uit van ja, dat willen we nu niet meer. We willen nu gelijkwaardig met elkaar omgaan en ja, dat gaan we de komende 60 jaar proberen.
En lukt dat ook? Ik bedoel, als je het hebt over kerken, inderdaad met veel minder middelen. En dan kom je als westers land in met veel middelen, misschien veel kennis. Lukt het ook echt om die gelijkwaardigheid daar ook in te krijgen?
Nou, dat is een zoektocht, want er zitten patronen. Hè, dus er zijn over en weer patronen ontstaan. Ik maak me er echt hard voor, ook als directeur, dat we dat blijven zeggen. Nee, dat willen we niet meer. Maar goed, op het moment dat je dus geld in het spel komt, dan krijg je al heel snel dat je het gevoel hebt van, nou, maar dan mag ik er ook iets over vinden.
Ja.
En ja, daar zijn we dan toch nog wel weer heel snel in oude patronen terug.
Dus
dat blijft voortdurend elkaar scherp houden, over en weer. Dat hebben we ook echt gezegd tegen elkaar. Spreek dat ook telkens uit. En als ik met heet dat in het Nederlands, maar goed, de algemeen secretaris van de kerk daar spreekt, heb ik gewoon echt een gevoel van gelijkwaardigheid. Dat is niet, het idee. Ik heb niet het idee dat ik hem iets kan vertellen hoe hij het moet doen.
Nee.
Maar ja, daar begint het natuurlijk. En met een stuk houding en een stuk bewustzijn van patronen, dan kan je daar ook telkens tot de orde roepen.
Ja.
En zoeken naar een goede weg vooruit.
Precies, de zending is eigenlijk veel meer geworden. Kijkend naar een land elders, want het gaat om buitenland denk ik allemaal.
Ja.
Van hoe kunnen we jullie helpen om hiervoor waardig kerk te zijn?
Klopt.
Wat kunnen wij eraan bijdragen?
Wat kunnen wij
en zeggen jullie het maar.
Omgekeerd, ja, zeggen jullie het, hè, dus zeggen jullie het maar, wat voor jullie nodig is, waar kunnen jullie bij helpen? En omgekeerd heb ik ze ook uitgenodigd om met ons mee te denken. Hè? Want we moeten natuurlijk niet in deze tijd denken dat wij nu eens kunnen vertellen van hoe je op een goede manier naar buiten gericht kerk bent.
Ja.
Daar zoeken wij zelf, zijn we ook naar op zoek.
Precies. En kunnen we heel veel leren van
kom maar meedenken.
Ja, heel veel leren van andere culturen.
Klopt.
Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, dus zending in 6 continenten, dat begint langzaam maar zeker wel een inhoud te krijgen. Zeg
klopt.
Maar.
Ja. Klopt, ja.
Dat
ja,
zijn termen die in de jaren 60 al gesmeed zijn.
Ja, precies. Ja, nee, in de jaren 60 is die term gemunt.
Ja.
En we zijn we zijn dus nu al 60 jaar bezig om uit te vogelen hoe we dat precies goed kunnen doen.
Ja,
klopt.
We praten nog even door met Martijn van der Boogaard, die hier is aangeschoven. We hebben al veel gehoord over zending nu. En hoe dat eigenlijk heel erg, denk ik, veranderd is ook in de loop van de jaren. Dat het nu veel meer het helpen is, maar ook de wederkerigheid.
Klopt.
Van, ook wij leren een hoop van wat er gebeurt elders. Hoe doe je dat in je eigen leven? Even, nog even een andere afslag. Van, heeft dat je ook beïnvloed in hoe je zelf ook omgaat met je buren, met je tijd? Met je...
Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik koppel het even aan. Wij zijn als GZB dit jaar bezig met het thema roeping. Wat is roeping? En bij roeping en zending. Ja, zending klinkt als iets heel groots. Hè? Dat moet op je pad komen. Daar komt van alles nog wat bij kijken als je naar het buitenland gaat. Met je gezin in ons geval. Nog extra. En wij zaten daarover te praten. Hoe praat je daar nou op een goede manier over? Hè? Want het begint, wat ons betreft, gewoon om de hoek.
Ja.
Als zendingsorganisatie hebben wij mensen nodig. En ben je ook bezig om juist ook die vraag breed neer te leggen. Hè, van joh, denk er eens over na. Is dat iets voor jou? En tegelijkertijd willen we ook gewoon volledig recht doen aan het feit dat het om de hoek begint. En dan is het ook een spannende stap, zeg maar, om toch... En we zeggen, ja goed, bij de buren, bij de buurvrouw, bij de buurman aan te bellen en te vragen, joh, ik zag dit en dit en kan ik iets voor je betekenen? Zeg maar. Ja. Dus heel, heel klein, zoals die kerk, die voorbeeld wat ik net gaf, zeg maar, wat grotere oppakt. En dat vormgeven in je eigen buurt, dat is denk ik ook iets wat we heel graag naar voren willen halen als een hele relevant iets. Want ja, ik kan niet van iedereen verwachten dat ze... En dan zeg ik van, nou, ik voel me geroepen om naar het buitenland te gaan. Nee. Want we zijn ook gewoon kerk in Nederland en proberen dat in de buurt te zijn. Nou, dus ik vind het een heel relevante vraag. En ik ben zelf daar ook nog heel erg aan in het leren. Hè. Je probeert natuurlijk gewoon in onze eigen straat een goede buurt te zijn. En mee te doen met wat er georganiseerd wordt. En van daaruit zeg maar ook te zien zeg maar, wat er speelt bij mensen en mee te leven. Ik vind dat altijd opvallend, zeg maar, dat als je dan het is nu nog te koud, maar hè, de buurtbarbecues, die staan al in het vooruitzicht, zeg maar, vanaf april, mei. En wat je dan voor verhalen hoort van je buren en wat er allemaal gebeurt in het leven van mensen en hoeveel pijn er soms ook is, zeg maar, gewoon over ziekte in de familie, moeilijke situaties met kinderen. En dan echt ook met elkaar gewoon meeleven in het klein. Dat is gewoon echt belangrijk. En dat vergt soms een stap, zeg maar, om even te informeren. Even een stap dieper te gaan in het gesprek dan de koetjes en de kalfjes. En dat vraagt soms best wel even lef om die vraag te stellen. En daar dan ook op in te gaan. En dan niet, zeg maar, te schrikken. Ja. Dan vind ik zo'n inspiratie van zo'n predikant die dan vertelt dat hij dan toch meegaat met die meisjes en iets voor hun moeder gaat betekenen en van daaruit een heel stukje werk opbouwt. Ja, dat is misschien een heel groot voorbeeld. Ja. Maar het is wel de stap die je durft te zetten in vertrouwen. Dat je misschien eigenlijk denkt van ja, ik weet niet wat ik me op de nek haal, zeg maar.
Nee, precies, dat is de Samaritaan die van zijn ezel gaat.
En dat je denkt van ja, maar ik vind gewoon dat dit moet, zeg maar. En daar word ik gewoon graag in meegenomen. Maar daar vind ik wel, daar heb je elkaar als kerk ook voor nodig.
Ja.
Omdat je voortdurend het... ik vind het op twee manieren. Enerzijds om ook echt volledig recht te doen aan wat er allemaal al fantastisch gebeurt. En dat weten we ook vaak helemaal niet van elkaar. Nee. En anderzijds ook om elkaar daarmee met die falen te stimuleren om het ook te doen. En om te zien dat het allemaal ook niet zo groot en meeslepend hoeft. Maar dat het wel soms een stap vergt. En dat het ontzettend mooi is om dat te doen. Omdat het echt ook, wat mij betreft... precies is wat Jezus ons voordeed. Dat is wat mij betreft dan ook wel de kern zeg maar, die ons bindt als kerken. Dat je dat voorbeeld, misschien sterker nog, die opdracht die hij ons geeft ook navolgt.
Ja, precies. Want wat maakt Jezus en zijn voorbeeld en zijn opdracht en wie hij is nou zo bijzonder dat je dat zelfs ook in Costa Rica wil delen?
Ja, nou ja, goed. Ik zou zeggen, als je dat wilt onderzoeken, dan moet je de Bijbelverhalen lezen. Maar ik zie iemand die rondgaat en mensen ziet die door anderen niet gezien worden of die door anderen weggeduwd worden. Hè. Zo'n verhaal als een Bartimeus die blind is en die begint te schreeuwen en mensen zeggen, doe even normaal joh. Hou je een beetje gedijst en dat Jezus dan zegt van, nou ja, kom, ik breng hem naar me toe en wat kan ik voor je betekenen? Ja, de creatieve verhalen van vier vrienden die een zieke vriend bij Jezus proberen te brengen en daarvoor ja, door het dak gaan, zeg maar.
Ja,
dat is zeg maar, denk ik, dat past helemaal bij elkaar.
Ja.
En dan denk ik van, nou, dat is iemand die ik wil navolgen.
Ja, precies. En dat is wat je als gereformeerde zendingsbond eigenlijk op deze manier in praktijk wil brengen.
Precies, ja.
En wat jullie drijft om al die moeite te doen om mensen ergens in het buitenland aan het werk te krijgen, om kerken daar te helpen.
Ja, precies. Ja. Ik denk dat je daarin, jij zegt, ja, waarom moet je dat daar doen als het hier al zo nodig is?
Ja.
Maar ik denk dat we als kerken, wereld, dat is denk ik ook het mooie van het christelijk geloof, dat je bewust bent, zeg maar, dat je niet alleen bent. Vanaf het begintijd, zeg maar, was de kerk wereldwijd met elkaar verbonden.
Ja.
Hielp de kerk in Griekenland, de kerk in Jeruzalem. En zijn er altijd wereldwijd verbindingen geweest. Ik denk dat besef, zeg maar, ook gewoon heel belangrijk is. En we zijn niet hier in Delft en soms gewoon zelfs in ons kleine wijkje, in ons uppiekerken, moeten alles zelf rooien. Nee, we mogen hulp vragen. En anderzijds, we mogen ook iets betekenen voor mensen.
Ja. Ja. Nou, dat is mooi, denk ik, mooi om mee te eindigen. We hopen we kunnen bespreken. En dankjewel voor je komst.
Ja, graag gedaan.
En veel zegen voor je werk, voor je organisatie.
Dankjewel.
En dat het ook tot zegen mag zijn voor veel mooie plekken wereldwijd.
Ja. Dank.
Ja. We hebben twee punten voor de kerkagenda en dat gaat allebei om morgen, zondag 4 februari. Van 12 tot 2 is er dan het zondagse lunchcafé in de Wipmolen. Wipmolen is in de Wippolder. Professor Kouwstaat 71b. En dan wordt 6 keer per jaar wordt daar een lunchcafé gegeven waar je zo binnen kan lopen. Gratis en vrijblijvend. Wordt na afloop natuurlijk wel een vrijwillige bijdrage gevraagd. Maar als dat te veel is, dan is dat ook geen probleem. En van 12 tot 2 is daar altijd een gezellige lunch. Een volle tafel en een hoop mensen uit de wijk die je kunt ontmoeten. Dus welkom daar. Het is na te lezen op de site van de Raad van Kerken, raadvankerkendelft.nl. Daar staat het zondag lunchcafé ook aangekondigd. Een tweede is van de vele diensten die er morgen gehouden worden, pik ik er één uit. Dat is de Citykerkdienst. Die wordt om 2:30 middags in de Nieuwe Kerk gehouden. En dat is ook een dienst die begint met een lunch. En daarna de dienst. Die ook altijd een beetje interactief karakter heeft. Het thema is wat maakt me gelukkig. En de zogenaamde zaligsprekingen van Jezus staan centraal. En dan ondergetekende het voorrecht om daarin voor te gaan. Dat wat betreft de agendapunten. We gaan nu naar onze tweede gast van vanmiddag. Anna de Kok, welkom. Uh-huh. En fijn dat je hier ook wilde aanschuiven hier. We gaan het eerst even hebben over de Week van Gebed. Dat is denk ik ook al eerder in het programma ter sprake gekomen, maar die hebben we nu achter de rug.
Ja, dat klopt.
Dat was zeg maar vorige week, dus de week die met afgelopen zondag eindigde. En elke avond, of één keer ook een ochtend, hebben kerken samen een viering in elkaar gezet.
Ja, helemaal. Ja.
Ja. En volgens mij ben jij een van de weinigen die bij bijna elke viering ook aanwezig geweest is.
Ja. Want ja, 8 avonden, of tenminste 8 vieringen. En ik ben er inderdaad bij heel veel geweest, ja. De meeste. Ja, klopt.
Ja, wat voor indruk heb je dan na zo'n hele week?
Het is ongeveer, je gaat samen met een bijna vaste ploeg, trek je van kerk naar kerk. En dat heeft wel wat. En ik vond het best wel heel inspirerend om in andere kerken te komen dan in mijn eigen kerk. En ik kwam natuurlijk ook bij de Oud-Katholieke Kerk. Maar ook in protestante kerken. En daar kom ik niet zo vaak. Maar ik vind het toch, ik vind het een uitdaging en het inspireert mij. En ook het meezingen, andere liederen dan dat ik gewend ben. En ja, ik heb ervan genoten.
Ja.
Ik vond het alleen, weet je wat ik moeilijk vind, René? Ik vind het heel moeilijk, het samen bidden. In dat we bidden voor en dan, ik bid op een hele andere manier. Ik bid meer de reguliere gebeden. En bidden is voor mij meer het stil zijn bij een tekst. En die laten werken en dat naar boven laten komen. Dus ja, daar heb ik nog wel wat te schaven, hoor, als ik volgend jaar weer meedoe met...
Je bedoelt ook momenten dat er gezegd wordt van
we gaan in groepjes bidden.
In een groepje bidden, ja. Ja, als je dat niet gewend bent, is dat misschien ook wel even een drempel.
Ja.
Ja, en hoe werkt dat? En,
ja, dat vond ik een drempel.
Ja, en, maar dat is denk ik in de diversiteit van zo'n week van gebed, is dat misschien een van de avonden waar dat gebeurt?
Ja, ja. Dat was, in het boek was het en het ook bij morgen stond, maar die avond was ik er niet. Dus maar ja, dat viel me op, maar... ik heb samengewerkt met de Vierhovenkerk en de Marcuskerk en met de Adelbertkerk. We hadden met z'n drieën, hebben wij de viering hebben wij verzorgd en zijn we in voorgegaan. En de andere avond was in de Hofkerk en er was weer, de Hofkerk was er en de Franciscus en Clara en nog één.
Syrische gemeenschap.
En er was weer ook, dat was, vond ik een hele mooie, bijzondere viering, hoor.
Ja.
Met dat Syrische gezin, die twee meiden die zongen. En ook het beeld. Want het thema was dus de zorg voor de naaste, naast Lucas 10, 27. En daar hing, ze hadden een hele mooie foto geprojecteerd van een mens die lag op een bank, gedrapeerd in een kleed, alleen de voeten kwamen eruit. En ja, dat was een wie ligt daar? Wie is mijn naaste?
Ja, precies. En volgens mij het was een standbeeld. En volgens mij had de kunstenaar de gedachte erbij van, daar ligt Jezus.
Ja, dat zei je. Ja. Dat zei vooral, ja. Nou, ik of het een standbeeld is, weet ik niet. Maar die foto die hing wel op heel veel plaatsen. Behalve in Nederland, geloof ik, hè, zei die. In Nederland hing die niet, maar hij was wel wereldwijd, of in de Europese landen, Amerika...
Ja, ligt zo'n beeld daadwerkelijk op een bank?
Ja.
Nu ben jij vanuit de Adelbertkerk betrokken bij deze week van gebed.
Ja, ik ben vanuit de Adelbert. Ja,
hoe is het dan om zo'n viering samen voor te bereiden met een protestantse gemeente en met een of twee protestantse gemeenten?
Maar dat gaat goed, want we zaten in de Marcuskerk voor de vergadering met Ludolf de Boer en Barry Kriekuit. En zij zijn natuurlijk veel meer dan ik gepokt en gemazeld in de gebeden en in de liederen. En dus ik heb dus niet steeds mijn vingertje opgestoken van ik wil dit of ik wil dat. Ik liet het maar een beetje gebeuren eigenlijk. En ik heb heel veel met Marco Visser samengewerkt. En die had altijd een strakke orde van dienst. En die heb ik dan altijd bij me voor iedereen. Zo van, en daar werken we dan langs. En die werk ik later uit. En dan met de liederen erin en de gebeden erbij. En wie wat moet zeggen. En de lezingen.
En zo heeft ieder zo zijn inbreng.
Iedereen heeft
Ja.
We waren met z'n vieren die voorgingen.
Ja, en dat is dan eigenlijk elke avond zo dat er zo'n samenwerking is van verschillende kerken die dan het voorbereidt.
Klopt,
ja. Wat maakt het voor jou nou belangrijk dat, zeg maar, dat er zo'n week van gebed is, dat kerken samen bidden, samen komen, samen bidden voor de eenheid?
Dat is een beetje moeilijk. Ik weet niet hoe goed ik dat goed uit kan drukken. Het is meer dat me innerlijk raakt dat we eigenlijk allemaal één zijn. Ik ervaar een hele grote... gevoel dat we allemaal kerk zijn. En of ik nou katholiek ben of protestant ben, dat maakt helemaal niet uit. Ik ervaar eigenlijk het samengaan van... We doen dit eigenlijk allemaal vanuit het geloof. Het geloof in God, waarbij Jezus eigenlijk ons voorgaat in het leven. Ja, zo... Ik voel die afscheidingen niet.
Nee, precies.
Ik geniet er eigenlijk van.
Ja.
Niet eigenlijk van de diversiteit die er is.
Ja.
En eigenlijk zou ik ook wel eens meer misschien stiekempjes weg is naar een andere kerk moeten gaan op zondag.
Maar heb je ook ideeën van hoe we dit misschien ook meer kunnen doen in Delft dan alleen in die ene week?
Er wordt wel samengewerkt, want met 14 februari is er als woensdag En daar is er in de Franciscus en Klarenkerk werken we samen met Taco Smit. Is er een viering. Want onze pastor José de Boer, die werkt graag samen met, of met Barry, of met, die werkt samen met dominees.
Ja.
En dat, nou ja, dat vind ik wel, dat is heel fijn. En ik ga dus ook, ik kan ook 's morgens naar de, als woensdag viering gaan, maar ik ga toch naar de Franciscus en Clara. Omdat dat toch een iets andere viering is.
Ja, heeft een ecumenisch karakter ook.
Precies. Ja. Precies.
Ja, en zo zijn er misschien meer mogelijkheden. Ja,
ja,
om elkaar te treffen, samen wat te doen. Ja,
dat denk ik ook.
Je zei al iets over wat bidden voor jou is. Kan je daar iets meer voor vertellen, van vertellen? Dit gaat om een week van gebed. Waarom is dat belangrijk? En wat is gebed? Heb je daar een uitleg bij voor de luisteraars?
Nou, bidden is voor mij naar binnen keren. Bidden is voor mij het stilmaken. En als ik regulier bid, dan heb ik daar meer, heb ik een gedicht ervoor of een tekst die me aanspreekt. En eigenlijk is, ja, bidden doe ik eigenlijk een beetje de hele dag door. Of ik loop een psalm een beetje te neurien of een ander lied te zingen. Of ik zag God, wat zit ik hier blij te zijn op mijn fiets. Want ik ervaar best wel, ja, dat ik een vorm van vreugde. Dank u wel, roep ik dan. Weet je, dat is meer mijn bidden. Of als ik iets vind wat ik kwijt was, dank u wel. Het is eigenlijk een... Nee, ik ga niet op mijn... Ja, ik kan het niet zo goed uitdrukken.
Nee, maar het heeft haast iets van een levensstijl, als ik het zo hoor.
Ja. Het is eigenlijk een inspiratie van binnenuit, die de wereld ingaat. En dat is mijn bidden.
Ja.
Het is... Het is ook een moeilijke
vraag. Het is ook iets kwetsbaars om met elkaar over te praten. Ja.
Ja.
Ja, en leer dan ook van de manier waarop dan in zo'n week gebeden wordt. Misschien weer door anderen die het weer op een andere manier doen.
Ja, wat ik net zei, wat ik dus moeilijk vind, daar heb ik dus van te leren. Weet je, wat hardop bidden voor kerk, voor gemeente, voor kerkleiders, voor mensen in nood. Daar wordt dan hardop voor gebeden.
Ja.
Ik doe mee hoor, ik doe mijn best. Maar ik heb er nog niet de ervaring die ik anders heb bij mijn verbinding met mijn innerlijk. Dat is, die komt nog niet.
Nee, precies.
Dus dat,
is het misschien.
Het is niet de stilte.
Het woorden zoeken.
Ja. Ja, het naar buiten treden. En ik maak het liever stil.
Ja. Ja, en dat is altijd het... dat hebben wij als predikanten. Dat je altijd woorden moet zoeken voor je gebeden. Ook voor zondag. Ja. Dat is soms ook een hele klus.
Ja.
Om dat goed te verwoorden. En,
ja, dat klopt.
Ja, en soms gaat het heel spontaan en goed. En de andere keer worstel je ermee.
Dit is Kerk in Delft.
Ja, we luisteren naar een gevoelig liedje van de andere kant van de wereld, zeg maar. Het zuidelijke halfrond uit Zuid-Afrika. Het heette gebed. De artiest was Kurt Derren. We praten nog verder met Anne de Kok. We hebben al uitgebreid gepraat ook over de week van gebed. En over wat gebed voor jezelf betekent. En je had het heel mooi inderdaad over naar binnen keren en ook dankjewel zeggen. Heb je bij het bidden dan ook echt het idee van ik heb een adres tot wie ik me richt? Is er iemand tot wie je gebeden richt?
Het is niet iemand, het is het alomvattende. Het is eigenlijk het, ja, wie of wat is God? Want je had wat vragen opgeschreven waar we het over zouden gaan hebben.
Ja.
Maar God is het onnoembare. En voor mij is dat alleen dat ik kan zeggen van, het is op sommige momenten te ervaren. Maar hoe te ervaren, dat is wat jij ook net vertelde, weet je wel, Martijn, met de zending. Het is in het doen. Het is het God ervaren in het doen, maar ook zomaar vreugde ervaren om niet. Het gaat, ik heb wel ontdekt in het leven dat het niet gaat om de buitenkant. Het gaat om de binnenkant en om eigenlijk mijn verbinding met die binnenkant, met het goddelijke in mij. En dat naar buiten dragen. Ja, en dat moet handen en voeten krijgen. Dat is dus, ja, hoe ga ik om met mijn naaste, ja, de mensen om me heen.
Ja, en hoe is de kerk voor jou daarin een voedingsbron?
Kerk is een grote voedingsbron. Heb ik eigenlijk nooit zo. Ik ben dus bij de Adelbert, aan ben ik bij verbonden. En,
ja, dat is een van de Rooms-Katholieke gemeenschappen in Delft.
Ja, ja, en dat vind ik een grote inspiratiebron. Hoe zij kerken, maar en hoe ze ook de ruimte geven. En ik mag ook lector zijn. En dus dan duik je ook wat dieper in de stof. En dan ben je op een andere manier bezig. Maar ook het sociale aspect. Het omzien naar elkaar. Er zijn voor elkaar. Het bemoedigen. En het ook inspireren. Ja, dat. Maar ook het woord. En dan zeg ik dan eventjes dat het woord, dat gebruiken wij niet zoveel. Dat is meer voor de protestanten.
Ja, maar
wat ik geleerd heb in de voorbereiding naar een week van gebed, omdat wij dat in de Marcuskerk voor gingen, kwam ik ook tegen, was iets van dominee Knibbe. God maakt vrij. En ik denk, wat moet ik hiermee? God maakt vrij. Toen dacht ik, ja, maar dit is nou precies. Dit is nou precies mijn levenshouding. God maakt vrij, alleen dat zijn mijn woorden nog niet. Maar omdat ze zo tot mij kwamen, en ik daarna toch eens naar luisterde in mijzelf, dacht ik, ja, God geeft mij vrijheid. Want het is eigenlijk steeds meer en meer loslaten van het ik-stukje, het ego, de conditioneringen en de aannames van hoe wij zijn. En dan word je vrijer, alsmaar, dan word je meer, kom je meer in verbinding met wat ik dan God noem.
Ja, en daar speelt ook taal, zeg maar, het woord voor jou een grote rol in.
Ja.
Ja, en heb je dan ook het gevoel daarin, of de ervaring van, ik word ook aangesproken, God is ook iemand die mij, of ik word ook aangesproken door hem. Ja, bijvoorbeeld door een Bijbel, bijvoorbeeld ja, door ja, een dienst.
Nou, inderdaad, in de woorden, we hadden het ook in de vieringen, wij hadden dus een lezing uit Deuteronomium. Dus ja, die heb ik ook uiteraard gelezen. Want daar mocht ik ook wat over zeggen. En we hadden een gelieerd dan aan mijn naaste. En dat vind ik dan heel inspirerend, hoe in Deuteronomium, dat is de tweede wet, hoe eigenlijk de taal is, en hoe, in de taal in die tijd, en hoe Mozes dan het woord van God, wat hij ontvangen heeft, vertolkt naar die mensen toe. Dat gaat dan best een hele pittige taal van God is een jaloerse God, een naijverige God. En daar heb ik bewondering voor. De taal is nu anders.
Ja.
Maar dat vind ik wel inspirerend.
Ja, dus de taal van nu kan ook vandaag iets in een ander licht zetten.
Nou ja, ja die taal van toen, die zet. Toen was het. In die tijd werd toen zo gesproken tot de mensen, want anders waren ze zo weer met de afgoden bezig en een gouden kalf hadden ze weer gemaakt, bij wijze van spreken. Dus er moest stevige taal gesproken worden door Mozes om het volk bij de les te houden. Nou, zo ging dat. En zo gingen ze dus het land Canaan binnen. En nu zijn er misschien weer, nu zijn die woorden, bijvoorbeeld van de naaste liefde van de barmhartige Samaritaan, dat wordt dus wat minder. Die hebben dus wel een hele sterke uitwerking, maar zijn dus niet zo heftig als uit het Oude Testament.
Nee, het zijn geen vermanende woorden, maar ze doen wel een appel op ons.
Zo.
Ja.
En of ze een appel doen.
Ja.
Ja.
Ja. Wat heb je meegenomen? Dat appel klonk eigenlijk, denk ik, in elke viering de afgelopen week.
Ja.
Geleerd over dat verhaal van de barmhartige Samaritaan?
Nou, dat ik het nog zo slecht niet doe, bij wijze van spreken. En ook, maar ook dat dus eigenlijk altijd in die ander eigenlijk de vraag eigenlijk het goddelijke uitspreekt. Het is eigenlijk de vraag van God die naar boven komt in de ander en die een appel doet op mij. En dat is van Levinas. En nu begrijp ik Levinas beter, want die leest niet zo makkelijk. En dan denk ik, ja, dat is het appel. De kwetsbaarheid in de ander, die raakt mijn kwetsbaarheid. En doet daardoor komt die wisselwerking dat ik geroepen ben te doen.
Ja.
Ja, zo zie ik dat. Zo ervaar ik dat.
Ja.
En nu snap ik het ook beter waarom ik... dienstbaarheid zit in mijn genen. En dienstbaarheid was vroeger om streepjes te krijgen bij God, dat ik een mooi plekje in de hemel kreeg, bij wijze van spreken. Maar dienstbaarheid is nu van binnenuit. Het is een andere dienstbaarheid.
Ja.
Ben ik heel, heel gelukkig om.
En er zit altijd iets van kwetsbaarheid in, want het is helpen en geholpen worden. En dat is allebei moeilijk.
Ja. Vooral, ja, dat klopt. Dat laatste dat geholpen worden, ja.
Ja. Die mag jouw naaste zijn als jij hulp nodig hebt.
Ja, en die zijn er.
Ja.
Die mensen zijn er. Ja.
Ja. Nou, het is mooi zo om erover door te praten. Ik dank je wel voor dit gesprek, voor je openheid over hele kwetsbare thema's. Ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Morgenavond wordt Kerk in Delft nog herhaald om 8:00. En voor dit weekend en voor deze week wens ik u vrede en alle goeds.